geliefde gemeente, wij letten vanavond nog eens of vanmiddag op zondag 32 van de Heidelbergse Catechisme, het derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord luidt: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat hij ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? En het antwoord luidt: op geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het rijk God beërven zal. Tot zover. Waarom goede werken? Wij zijn al een heel eind gekomen en ik wil vanmiddag met een slotwoord deze zondagsafdeling beëindigen. Maar dan in een nauwe samenhang met wat wij uit de Romeinenbrief hebben gehoord. Dat komt zo wel te pas van de wet en van de werken. Wij hebben gehoord dat er onzerzijds geen sprake meer kan zijn van goede werken. Tenminste, die dat gehalte hebben dat ze goden kunnen behagen. Want je zou zeggen dat er in een goed werk een kreukeltje zit, dat is wel erg. Maar als dat goede werk met dat kreukeltje gedragen zou worden door de liefde tot God en tot de naaste, dan zou het nog mee kunnen vallen. Maar als je een werk zou hebben zonder kreukeltje dat niet gedragen wordt door de liefde tot God en tot de naaste, dan valt het allemaal weg. Dan is de buurman er misschien goed mee, de burgermaatschappij is er goed mee, wie weet wie er allemaal goed mee zijn, maar het kan niet de gerechtigheid zijn of een stukje van de gerechtigheid waarmee wij voor God kunnen bestaan. Want in het licht van die goddelijke heiligheid en liefde zou blijken dat we eigenlijk met alles opgesloten bleven in ons eigen kleine cirkeltje en in het zoeken van het paradijs, in het zoeken van het eeuwige leven, zonder dat het ons echt ging om Hem, om God. Het is dus aan die kant verloren. Dat hebben wij gehoord uit de Romeinenbrief. Het kan niet. Wij zijn onvruchtbaar gebleven in onze verbintenis met de wet. We hebben wel ja gezegd, maar we hebben het niet gedaan. En wat we al gedaan hebben, dat kwam meer voort uit onze slavenmoraal dan dat we hebben gezegd: Heere mijn God, hartelijk zal ik u lief hebben. Van ganser harte, van ganse gemoeden en met alle krachten. Zo doen wij, als wij God geloven, de ontdekking dat wij met recht goddelozen zijn. En dat wij God kwijt zijn en verloren hebben. Daarom heet dat, zodra we het mogen zien, dan gaan we dat beamen, heet dat een wandelen naar het vlees. Daarbij moet je beslist niet denken aan die heiligheid. heidenen die in allerlei gruwelen, in ontuchtigheid en noem maar op, die daarin hun leven maar uitleven. Tuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar dat zijn eigenlijk de gevolgen van de zonde. Daar gaat het nog niet om de oorzaak. En wij zullen toch bij de oorzaak terecht moeten komen. Dat wij de heerlijkheid van God derven. Dat we verloren zijn. Nee, als je zegt naar het vlees wandelen, dan moet je niet direct denken aan hoeren en al zulke soort dingen meer. Maar dan moet je denken aan een wandelen zonder en buiten de Heer Jezus. Buiten de wijnstok. Paulus wandelde naar het vlees. Tegelijkertijd toen hij, wat hij later noemt, ik was toen in mijn ogen naar de wet onberispelijk, besneden ten achtste dagen. Een ijveraar naar de nauwgezetste secte der Fariseeën. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat dat betreft naar de gerechtigheid die uit de wet is onberispelijk. Zoals die dat toen geloofde. En toch, maar dat moet je zelf door de ontdekking van de geest gewaar worden. Toch was dat een wandelen naar het vlees. Gemeente, wij zitten hier op een terrein, dat kan God alleen ons leren. Dat kun je niet uit een boekje halen. Ja, je kunt natuurlijk vanuit een boekje halen en je afpeinzen van, ja, dus dat moet je zo zien of zo zien. Maar dat is nog niet de praktijk van het leven. In de praktijk van het leven merk je het. Ik ga daar ook vaak niet zo op in. Weet je waarom niet? Nou ja, omdat ik denk, dat kan ik niet. Dat kan nou de Heere God alleen, hè, om ons werkelijk te leren dat we met al onze heiligheidsvoorstellingen, met al ons goede werken en noem maar op, dat we niet anders leven dan een leven naar het vlees. Kijk, dat mag je in de prediking, en dat moet je, nadat de Heere wil, in de prediking natuurlijk verkondigen, maar de Heere is het die het in het hart geeft. Dan heeft het natuurlijk ontzettende consequenties. Dat begrijp je wel. Wat voor consequenties dat kan hebben. Want dat kan betekenen dat overigens hele goede dingen, hele goede strevingen, heel goede resultaten uiteindelijk nog kunnen zijn een wandelen naar het vlees. Kun je wel zeggen, het is mooi. Dit is mooi, die vereniging, die school, dat doel, die, en noem maar op, het is allemaal even mooi. Prachtig. Aan de reglementen ligt het niet. Die zijn wel naar het woord. Maar hoe is nou de achtergrond? Je voelt de allesbeslissende vraag komt tot ieder mens die onder het woord van God leeft. Hoe ligt dat nou, vriend? Is dat nou een vrucht van je principes, van je christelijkheid, van je gematigdheid, van je conservatisme, of weet ik wat, of van je vooruitstrevendheid, of is het een vrucht van de wijnstok? Niet van jou, maar van Christus. Als het dat niet is, dan zijn we onder de vloek. Met alles, hoe we het dan ook voorstellen. En als onze harten daarbij dan nog in vuur en vlam raken, uit vijandschap tegen de leer van Gods genade. Nou, ik zou zeggen, dan kun je beter, maar niet te veel meer uitspoken. Maak je het alleen maar erger. Kun je misschien maar beter het bijltje erbij neerleggen. En hopen dat de Heer ons genadig zijn. Want dan loopt er door heel dat activisme en door alles wat we ondernemen, daar loopt één grote streek doorheen. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Wat zou ik jou? Wat zou ik doen? En dan weet ik wel, er komen natuurlijk gelijk stemmen tegenin. Vooral als een bepaalde hoek. Ja, maar als je er zo aan gaat staan, wat hou je daar nog over? Je houdt maar één ding over. Als het goed is. Ik heb al die dingen, zegt Paulus, schade en drek. Ja, ik acht het drek te zijn bij de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Vandaar dat we in het begin gehoord hebben, ik pak zomaar een paar stukjes op uit die zondagafdeling. We hebben in het begin gehoord, waarom moeten wij goede werken doen? Toen heb ik gezegd, dat moeten van die goede werken, dat moet je niet zo zien. Ik ben nou christelijk, ik ben gelovig en nou moet ik goede werken doen, want ik ben nou een ander mens. Ik ben nou een beter mens, of er zit hier ergens heel diep in van binnen, zit een ander stukje, weet je wel. En dat is dat goede deel en daar moet ik mee proberen te woekeren. Daar moet ik proberen de kerk mee overeind te houden en de politiek en de school en de maatschappij enzovoort. Want, ja, dat is mijn roeping. Zo is het niet. Dan is het uiteindelijk allemaal ik. Wat zeg ik er dan bij? Genade, Christus, het zijn eigenlijk maar holle klanken. Als we het zo uitleggen, dan zijn we verkeerd. Dan kom je in de lijn van schilderij terecht. Dit deed ik voor u, wat doet gij voor mij? Dan krijg je toch weer dat twee partijen stel. God doet wat, heel wat. Maar wat zat er nou van ons tegenover? En daar kom je niet mee uit. Ik kan het je garanderen, geliefde gemeente, je gaat met je eigen, met elkaar, we gaan met z'n allen over de kop. We redden het niet. Waarom niet? Omdat het niet is de gemeenschap met de wijnstok. Je houdt het niet vol. Je houdt het niet vol. Je valt op een gegeven moment gewoon uit je rol. En er komt misschien een moment dat je het zo zat wordt dat je zegt, ik bedank maar, doe nergens meer aan mee. Kan best. Nou ja, wat dan? Ik heb gezegd, dat moeten van die goede werken, dat is een goddelijk moeten. Dat hebben wij niet bedacht. Dat heeft de Heer gedaan. De Heer heeft het gedaan. De Heer doet alleen goede werken. En die heeft goede werken gedaan. Het grootste goede werk in Christus Jezus onze Heer. Er is dus alleen maar verlossing door Christus uit genade. Dat hebben we verleden week gezegd. Ja. Christus heeft gekocht. Vrijgemaakt en heeft een Heilige Geest verworven. Wat betekent dat? Dat betekent dat die Heilige Geest ons naar Christus dringt. Dat die Heilige Geest ons leert erkennen, ik ben met heel mijn godzaligheid en met alles wat ik erop nahoud, ben ik toch in principe iemand die leeft naar het vlees. Hoe leeft het vlees? Nou, dat kan heel vroom zijn. Kan heel wettig zijn. Kan ook heel goddeloos zijn. Je kan er nooit van op aan. Maar het vlees heeft een weg die hem recht schijnt. En die weg, dat is nogal vanzelfsprekend voor ons mensen, dat is de wet. Net zoals Israël, oh ja, is het dat? Zullen wij doen. Wat doet nou de Heilige Geest? Wat doet de Geest van Christus? Die overtuigt van zonde. Welke zonde? Dat we in de wet en in ons eigen geloven, in plaats van in de Heer Jezus Christus. Het eerste, dat is worteloos. Er zit geen wortel in. Het tweede is de enige mogelijkheid en de enige werkelijkheid en de enige zekerheid. Christus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hoe? Door ons nog eens opnieuw te zeggen, als je nou dit doet en dat doet en zus doet, dan krijg je het eeuwige leven. Nee, Christus heeft gezegd, het kan niet. Vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven. Christus heeft gezegd, het komt op de praktijk aan. Op waarheid. Op liefde, op geloof, op barmhartigheid. Die hebben we niet. Hoe kom je ernaar? Hoe kom je ernaar? Dat doet de Heilige Geest. Die brengt als het ware het woord van het evangelie in het hart. Die geeft die Christus der Schriften een gestalte in het hart. En die Christus, die geest van Christus, die bindt de strijd aan met mij. Niet met dat pak zonde wat ik op mijn rug draag. Die kunnen nog een keer afvallen. En dan ga je zonder pak verder. Ja, maar wat dan? Ja, ik heb wel eens gedacht, misschien gloei ik een beetje door en dan neem je eigen nog mee. Ik zelf ben dat pak zonde. Ik, dat verdoemde ik dat tegen God durf te zeggen, ja God, ja, dat doen wij. Daar bindt de geest de strijd in. Dat ik waarvan Paulus zegt, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeslijk. Ik ben zo hoogmoedig dat ik heb die wet opgevat in de trant van zoals in de maatschappij gaat. Als ik op tijd op de prikklok duw, heb ik geen half uur of een kwartiertje verlet. En als ik op tijd de papieren invul, dan krijg ik geen show. Op die manier. En dat is, ik ben vleeslijk. Paulus zegt niet, ik ben ook nog wel eens verkeerd bezig. Hij zegt gewoon, ik ben vleeslijk. Ja, maar dat kan toch niet, want er moeten toch goede werken komen? Ja, dat zegt God. Dat zegt God. Hoe komen die goede werken er dan? Door de ontdekking, door het werk van Christus. Dit is een goed werk bijvoorbeeld, hè? Paulus die ziet zichzelf zoals hij is. Ik. Eigenlijk bestaat het niet meer, want ik is dood. Ik is gekruisigd op Golgotha. Ik is voor eeuwig uit de weg geruimd. Maar ja, nou spreekt hij een ogenblik uit de ondervinding. Het is waar, het geloof zegt ergens, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar ondertussen dondert het in je oren. Hoe durf jij zoiets te zeggen? Durf jij te zeggen dat ik leef, doch niet meer ik? Maar je bent nog springlevend. Je bent altijd nog maar in de weer. Met je eigen en met dit en met dat wat God niet behagen kan. Wat de Heere God verfoeit en veracht. Wat komt er bij jou niet naar voren van binnen? Dat is het geloof. Ik leef nog niet meer ik. Gezien de praktijk, zegt Paulus, ziende op zichzelf. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Daar zegt hij, ik dank God. Door Jezus Christus. Ik ben vrijgemaakt. Ik ben toch vrijgemaakt. En dat licht gaat u juichen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want het vlees wil zich toch maar handhaven. Het vlees wil toch maar triomferen. Het vlees wil toch zeggen, wij Calvinisten, wij Christus, doen wij niet. Zo zijn wij niet. Dat wil het vlees. Of overal een schop tegen geven en als een zwijn je eigen in de draf wentelen in de modder. Maar het is allebei fout. Naar de geest te leven. Wat is dat dan? Dat is de stuwende kracht van de Heilige Geest die zegt, zie op hem. Hij is uw leven. Niet doe dit, doe dat. Dat is uw dood. Dat is uw dood gebleken. Toen dat gekomen is, is het nog erger met je geworden. En is de overtreding nog voller geworden. Maar, nu die nieuwheid des geestes, die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Gelooft. Niet die wat voor mij doet, die krijgt eeuwig leven. Die in mij gelooft, niet die werkt, maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niets. Die is vrij. Nou komt de weg vrij. Vergeef me dat ik het zo raar zeg, dat God er ook eens aan te pas kan komen. Vroeger niet. Vroeger niet. Vroeger kwam ik er aan te pas. Met al mijn onrust en mijn twijfel, ik moet toch dit en ik moet toch dat, ja. En als je dan ging zitten denken, wat heb je nou gedaan? Dan kwamen er toch wellicht nog een paar dingetjes voor de bus, uit voor de draad, die ik toch, ja, eerlijk hoor, dat heb ik eerlijk gemeend zo, dat heb ik toch wel goed gedaan. Niet zo heel veel, maar alles bij elkaar genomen, nou, dan zijn er bij mij toch wel wat goede werken naar voren gekomen. Ja. Ja, zo was het. Zo leef ik naar het vlees, maar zo mag het niet. Met eerlijk gesproken, als ik in de Heer Jezus Christus geloof, dat Hij het alleen is, dan kan er wat voor de dag komen. Dan moet er wat voor de dag komen. Dan kan de Heer wat doen ook, hè. Dan is er wat voor de Heer te doen. Wat is er dan voor de Heer te doen? Voor die Heer Jezus Christus. Ja, dat die stappen van die wijnstok mijn verdorven stappen op de vlucht jagen. Dat die stappen van de wijnstok, mijn ik, beginnen te knevelen. Het is er nog niet aan. Het is er pas aan, zegt ergens dokter Kolbrugge, als ons leven zuchtend en kreunend en steunend in elkaar stort. Dan zijn we aan het eind van de rij. We sterven. Dan is het afgelopen. Maar het begint hier op aarde al. Het begint op aarde. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid. Ik hoef dus niet meer over goede werken te praten. Dit gaat over God. Over Christus. Over de Heilige Geest. Hij heeft gekocht. Als het taal dus benaastigt u om goede werken voor te staan, dan betekent dat hetzelfde. Kinderen, blijft in hem. In de Heer Jezus. Want wat jullie allemaal gedaan hebben en opgehangen hebben, dat weet ik wel. Maar blijft in hem. Daar is een legio goede werken. Daar is de kracht van geest en woord. Daar is de genade die ons opricht uit het slijk. En die in het stof ligt neergestort, die wordt door hem weer opgericht. Daar is het heerlijke getuigenis, dat dat ze het niet meer moeten verdienen. Niet meer mogen verdienen. Dat we alleen uit genade zalig worden. Dat schenkt de ruimte om te zeggen, ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Heere Jezus, help alsjeblieft. Ik ben een wegloper. Ik ben een verloochenaar. Laat uw genade mij genoeg zijn. En laat uw kracht in zwakheid volbracht worden. God doet het. En hij wil het. Door zijn heilige geest. Dat vernieuwen. Naar zijn evenbeeld. Dat er iets van de Heer Jezus Christus in ons leven openbaar komen. Niet van ons. Dat heb ik gehoord. Dat is toch gekruisigd. Dat is veroordeeld. Dat wil de Heere God niet meer zien. Dat er iets van de Heere Jezus Christus gezien worden. Zoals we hebben gehoord van Stefanus. Het laatste. Hij viel op zijn knieën. En hij riep. Vader, vergeef ze. Of Heere, vergeef ze. Ze weten niet wat ze doen. Reken hun deze zonde niet toe. Dat is iets van Christus. Dan kom je in de vrucht van de Heilige Geest. Laat het zo eens zeggen. Wij zijn zo onbetrouwbaar. Je kunt het niet van je eigen en van je principes af laten hangen. Daar moet je mee ophouden. Je moet ermee ophouden om te zeggen van ja, maar wij dit, wij dat, nee. Dat is zo vaag en zo onbetrouwbaar. Je moet eigenlijk de klemtoon heel ergens anders leggen. Je moet elkaar vragen, geloof jij nou uit genade in de Heer Jezus Christus, als die ene rechtvaardige man, als die enige middelaar, als die ware wijnstok, en dat hij uit genade jou vrij spreekt en je zijn gerechtigheid alleen maar toerekent. Geloof me dat. Dan komt ik in gedrang. Dan komt de zonde ook in gedrang. Anders niet. Dan zit ik nog maar een beetje te smokkelen. Een beetje de scherpe kantjes eraf te veilen. Maar dan komt mijn ik in gedrang. Als ik dat geloof. Dat Jezus Christus mijn gerechtigheid, mijn heiligheid, mijn alles is. Nou, ik zeg het natuurlijk nu misschien rond zo, maar je moet er maar bij denken. Daar hebben we heel wat voor nodig. De een meer als de andere misschien. Maar over het algemeen genomen kun je zeggen, ach Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Als we dan 50 jaar of 60 of 70 of 80 jaar worden, dan we er dan maar iets van mogen geleerd hebben. Niet uit ons, het is alles uit hem. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat is dus dat werk van die Heilige Geest. Dat vernieuwende werk. Dat moet onder Israël gepredikt worden. En onder de kerk moet dat juist gepredikt worden. Niet altijd in de eerste plaats tegen uitwendige zonden gericht. Want dat is maar een gevolg. Het moet gepredikt worden tegen die waan dat ik een ander mens ben. En dat ik met mijn eigen op sjouw ga. En met mijn eigen in vertrouwen en in beraadslaging ga. In plaats dat ik Gods woord geloof, dat is leven naar het vlees. Er is er maar één die het betrouwen waardig is. Er is er maar één die me helpt. En dat is Hij alleen, de Heere Jezus Christus en anders niet. Met mijn eigen kom ik er toch niet uit. Mijn eigen kan ik niet meedoen. Als ik dan een beetje gevoelige stemming heb, dan zeg ik, hoe brandde mijn genegen heen? Of ze heren voor of in de train, en 5 minuten daarna, nou, dan heb ik er niks van. Dan denk ik, heb je een zwaar ook? Twee kerkjes. Zo. Daar kom je toch niet meer uit? Nou, dat is nou ook een stuk vernieuwing. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En nou denk ik wel eens, geliefde gemeente. Je kunt zeggen, ja, dat gebeurt overal. Dat kan wel zijn, maar door het geloof geven wij er toch een verschillende betekenis aan. Nou zit het zo vaak te denken, hoe komt dat toch dat wij aan alle kanten zo vaak aangevochten worden en dat het niet gaat zoals we het hebben willen. En als we soms net denken dat het gaat zoals we het hebben willen, dan komt er weer wat anders waar we helemaal niet op gerekend hebben en dan zitten we helemaal aan de grond. Die dingen gebeuren toch? Het gaat niet goed en of net als je denkt dat het goed gaat, dan ben je opeens doodziek. He, noem maar op, de meest ingrijpende dingen gebeuren, dan zie je dat allemaal die afbraak. He, dan ga je terugdenken, ja, hoe was het bij ons thuis vroeger? Ja, dan zie je dat gezichtje van je moeder voor je, van je vader, of misschien van je grootvader of zo. Zie je, wat is het toch allemaal, hè? Wat is dat toch allemaal? Het lijkt wel of bij levende lijven de een wat meer, de ander wat minder gesloopt worden. Geestelijk en lichamelijk. Maar er wordt voortdurend, is er wat. Je zou zeggen, hoe komt dat nou toch? We kunnen het toch zo goed hebben? Ja, en dan denk ik vaak, misschien een beetje persoonlijk gekeurd, maar dan denk ik toch vaak, zou dat het misschien zijn? Dat de Heer bezig is om ons allemaal in te prenten dat we maar armlastige schepseltjes zijn. Dat we van de bedeling mogen leven. En dat met onze kracht niets gedaan is. En dat wij onze voorstellingen en alles wat we zo op het oog hebben, dat die in elkaar zakken. En dat we dan opeens weer helemaal wanhopig zijn, dan zien we het niet meer zitten. Maar nou is alles weg. Zou er nog wel één zijn die werkelijk, ja, ben jij dat soms? Als ik dat denk, dan ben je nog van het verkeerd. Voel je de adder? Zou er nog wel één bij zijn? Van de jonge mensen? Zou er nog wel één bij zijn van mijn arme kinderen? Zou er nog wel één bij zijn? Ja, ben jij? Zo sterk altijd, dat het net is alsof je denkt dat je net even je hoofd op kan tillen, dan zie je opeens weer de glas erin en zeg je, ach, hou alsjeblieft op. Hou maar op met praten. Vraag aan de Heer of dat je de benier van zijn genade mag verkondigen en oprichten. Hè? Doorgeven, maar verder. Opdat wij ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Maar die fariseer, die was dankbaar. Die was vertrouwd met de wet. En hij had veel kinderen, want hij zei, ik geef tiende van alles, ik vast 2 maal per week, ik doe dit en ik doe dat, ik ben ook niet zoals die andere mensen. Rovers, moordenaars, hoereerders, of ook zoals deze tollenaar. Wat is een mens? Dat was een dankbare man, zou je zeggen. Ja, maar hij was in die zin dankbaar dat God blij mocht zijn dat er zulke fatsoenlijke mensen op de aarde rondliepen zoals hij. Daar bestond zijn dankbaarheid uit. En dan zei hij, o God, ik dank u dat ik niet ben. Wat een smeerlap, zou je zeggen. Dat ik niet ben als die andere mensen. En hij hoorde onderop de vuilnisbel te liggen. We zeggen, mij de grootste der zondaren. Alleen omdat hij dat durft te denken, dat hij anders is. Die tollenaar hoor je geen woord over dankbaarheid praten. Durft hij niet. Dacht hij, als iemand die werkelijk ziet wie die is, dat die nog over dankbaarheid durft te praten? Denk je dat die nog zat, ja, wij moeten en uit dankbaarheid voor het hoge wezen en dit en dat, dat die nog zulke dingen zegt? Nee. Die zei alleen, o God, wees mij zondaar genadig. Hij sloeg zich op de borst, die vuile bron van alle wanbedrijven. Misschien was hij nog niet zo'n oplichter bij wijze van spreken als die fariseer. Dat doet er even niet toe, hoor. Maar hij deugde niet. Voor God beleed hij dat er niets van deugde. Deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Meer dan die andere. Want die moest eigen rechtvaardigen. En die zijn eigen rechtvaardig wordt niet door God gerechtvaardigd. En die zijn eigen begenadigd wordt niet door God begenadigd. Maar die zichzelf veroordeelt zal niet veroordeeld worden. O God, wees me zondag genadig. Maar die wist meer van God dan die fariseeën in zijn hele leven bij elkaar had kunnen leren. Die wist er helemaal niks van. En die tollen naar genade. God is genade. Met hem kan het niet leren. Dat is nou dankbaar. Is dat nou dankbaar? Ja. Daar moet het heen. Dat is het grootste plezier met eeuwig gesproken wat de Heer daar nou in kan hebben. Dat je het nou werkelijk toestemt en toegeeft. Hè, dat je tot in de draad versleten bent en dat je zo'n zondag hebt. Ik wees mij zondag genaamd. Daar ziet nou de Vader de vrucht van zijn eigen werk. Deze is mijn geliefde Zoon in welk ik mijn welbehagen heb. Hoor hem. Genade. En die man gaat nou blij naar huis. Wat heeft hij dan gedaan? Niks. Hij heeft ook niet tot slot gezongen. Gun of we uw geboon volbrachten, genade, hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus kracht om die te doen uit dankbaarheid. Dat heb je niet gezongen. Maar hij heeft ervaren de vrede God. Hij heeft ervaren de goedkeuring van God. Hij heeft als het ware door het geloof ervaren dat God zijn hand op zijn schouder legt en zegt stil maar. Ik heb het al gedaan. Ik heb mijn zoon gesteld tot een verzoening voor jouw zoon de tollenaar. Ja, ik weet wel, je huwelijk is kapot met de wet, dat weet ik wel. Die hele verbinding. Je hebt er niet veel van terechtgebracht, je hebt er niks van terechtgebracht. Maar ik heb bij ene held voor Israël hulp geschoren, jongen. Dat is nou dankbaarheid. Om niet anders te willen weten dan waar God van wil weten. Dat is de Heer Jezus Christus. Daar wil God van weten. En daarom zullen Gods kinderen ook zeggen, als de Heere zegt, waar, jullie hebben in de gevangenis bezocht, je hebt me dit gedaan, dat zullen ze zeggen, waar Heer, hoe komt dat? Was dat zomaar denkbeeldig wat de Heer Jezus zei? Nee, maar als er iets goeds was, hebben ze die les geleerd. Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben een groot egoïst. Groot egoïst. Ik heb nog nooit nog goeds gedaan. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Vandaar dat ze sprakeloos, ik kan me toch een klein beetje indenken, dat ze sprakeloos zeggen, waar Heer, hun nooit gehoord. Wij, ik. Zo overtuigd waren ze en zullen ze zijn. Niet ik, zegt de apostel, maar de genade Gods. Die heeft alles. Ze hebben geen moed gehad om iets, enig goed werk op hun rekening te schrijven. Dus. Daarom is de grootste dankbaarheid de erkenning dat Jezus Christus de Heer is. Gode tot lof en prijs. Ons tot zaligheid. Daar komt nog iets bij, dat hij door ons geprezen wordt. Je kunt nooit nou eens hartelijk zeggen, Heere bedankt. Als je niet gelooft dat je alles verknoeid hebt. Als je niet gelooft dat je geen christen bent. Dat je geen discipel van de Heere kan zijn. Dat je maar een eigen bedoelend mens bent. Als je dat niet gelooft. Kun je de Heere niet prijzen. Alleen een arm en ellendig volk, die zullen hem gaan prijzen.
Waarom? Omdat die tot in het diepst van hun wezen overtuigd worden dat het alleen de goedheid en de ontferming van God is, dat ze nog mogen zijn wie ze zijn. Dat ze nog genade mogen ontvangen en eten en drinken. Wij kunnen dus geen enkele lof voor de Heer voortbrengen, zolang wij onszelf prijzen. Zolang ik terugval op mijn principes, mijn christelijkheid, mijn geloof, mijn hoop of mijn liefde, dat klinkt wat aannemelijker, maar het is hetzelfde. Zolang ik daarop terugval, kan ik niet spontaan overweldigd worden door een gevoel van grote blijdschap. Dat kan alleen als die schooier ontdekt dat de deur wagenwijd open staat bij de vader. Dat de lampen branden. En dat vader zegt, nou je krijgt niet een jaar proeftijd en dan moet je maar eens goed je best doen. Maar dat vader zegt, het gemeste kalf is geslacht. Vooruit jongens, haal de schoenen voor de dag. Doe een ring aan zijn vinger. En laat ons vrolijk zijn. Hij was dood, maar hij is levend. Zo wordt nou de lof gesmoord in onszelf. Want, geef maar eerlijk toe, zolang je toch getrouwd bent met de wet en met de overeenkomsten en met je principes en met je christelijkheid, dan kun je niet echt nou eens blij zijn. Altijd zit er die twijfel in je hart. Altijd die onrust. Altijd dat bezig zijn om je zonde te vergoeilijken van binnen. Altijd zeggen, nou ja, dat is te begrijpen, want mijn man is zo, of mijn vrouw is zo. Kijk, en dan word ik ook zo. Daar ben je altijd mee bezig. Maar als je nou gelooft dat niks is, verkeerd. Ik geef u de verzekering, God heeft gezegd, zij zullen op mijn naam vertrouwen. Betrouwen. En dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mij lof vertellen. Dan is dat nou met recht dat goddelijk moeten. Niet onder dwang in die zin. De Heer maakt een vrijwillig volk. Maar dan kun je zo eens blij worden. Net zoals bij Stefanus, die heeft nog nooit de hemelen geopend gezien, misschien. En dat het toch net zoiets is, maar in een andere vorm. Ik zie de hemelen geopend. Ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Zoals in de Hebreeënbrief staat. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. De machten en de tronen en de heerschappijen, die gaan tekeer in deze wereld, in ons leven. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is wel een weinig minder geworden dan de engelen. Maar nu is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit God. Dat die blijdschap, dat de weg ontsloten is. Die blijdschap dat je nou al je krampachtigheid en al je worstelingen en al je tranen en al je gebedjes als het ware, wat die nou nog nooit hebben kunnen doen, dat heeft nou God gedaan toen hij zijn lieve zoon heeft gezonden. Dat wordt dan zo'n wonder. Kun je die ogenblikken zo blij mee zijn, midden onder je werk. Weet wel, we klagen, hoe kleeft mijn ziel aan stof, dat is waar. Het is maar al te weinig, zou je zeggen, dat we in die stand verkeren om de Heer alleen te prijzen. He, dat is ook onze schuld, we geven onszelf de schuld van. En je zegt, Heer God, dan ben ik toch een goddeloos mens. Ik loop maar te praten en te doen en dit en dat, maar om nou eens uw naam, dat kan ik niet. Ik heb, zie op mijn zoon, zegt de Heer. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Dan word je van de weeromstand soms weer blij. Vriendelijk dank, Heer Jezus, dat u alles gedaan hebt. Want ik was al lang vergaan. Ik lag al lang in de hel. Als u uzelf niet heil had verschaft. Zo wordt de Heer geprezen. Anders kan het niet. Anders blijven ze met een half oogje kijken naar... Ja, ja, ik moet nog dit, ik moet nog dat. Ik moet toch hop en ik moet naast de liefde hebben. Hoe meer we het zeggen, hoe minder doen we het. Maar nou, de Heer zegt, jochie, jij komt niet aan de orde nog, hoor. Ik heb God lief gehad en daarnaast als mezelf. Ik heb mijn eigen leven gegeven. Zie op mij. Zie op mij. Dan gaan wij zeggen, zie op mij. In gunst van boven. Ten slotte ook dat hij, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Dat is altijd een beetje een moeilijke zin geweest. En iedereen heeft er zo zijn uitleg voor. In de zin van, kijk, ja, hoe kun je nou uit de vrucht, uit het resultaat, uit de goede werken, hoe kun je daar nou uit concluderen dat je geloof echt is? Dat kan toch niet. Als je dan toch op je plek bent, dan vertrouw je toch je goede werken niet. Dan durf je toch nooit te zeggen, nou, ik weet zeker dat mijn geloof een waar geloof is, want ik merk het aan de vruchten. Want ik ben dit en ik ben dat. Ik heb het wel eens zo gezegd, ik wil er nu iets aan toevoegen, maar ik heb het wel eens zo gezegd, het is ook moeilijk. Om nou uit de vruchten te besluiten tot de waarheid en de zekerheid dat je geloof het goede is. Ik heb al eens gezegd, als je nou omdraait, dan merk je wat er bedoeld wordt. Als wij in de zonde volharden, als wij volharden in haat en nijd, ook al hebben we de genade van God ontvangen, hebben we geen rust. Dan is ons leven dor. Dan zegt David, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Een vuur brandde in mijn beenderen. Het is zo. Dan geeft hij een blik hoe het met hem was. Voordat hij de schuld beleed voor de Heer. Dat is geen vruchtbare tijd. Hij hield zichzelf nog wel op de been. Maar ik bedoel, hij geeft toch een tekening... Dat je zegt, wat had die man het slecht. Dor en mat. Een vuur. Dat in zijn gebeente brandde. Kijk. Het niet wandelen op de weg. Die de Heer in zijn woord wijst. Neemt je troost weg. Het volhardend blijven bij het kwaad. Dan heb ik in vrede. Je zit je gewoon te schamen terwijl je bidt. De vrijmoedigheid raak je kwijt. Dat is, begrijp je dan? Zo heb ik het al thuis gelegd. Als je dan tegenstelling denkt, het niet wandelen in zijn wegen geeft benauwdheid, onvrede. Wettische dienstbaarheid. Angst. Ik wil er nu wat bij zeggen. Hoe kun je nou uit de vruchten van het geloof verzekerd zijn? Daar kun je zo door verzekerd zijn dat als jij voor jezelf besloten hebt. Ik hoop dat ik nooit meer blij kan zijn. Ik denk dat ik nooit meer... En toch, heren, ik hoop op u. Maar ik zie het helemaal niet zitten. Ik weet niet. En er weet gebeurt er iets wat buiten je berekening ligt. Daar komt opeens dat dierbare woord van God... Vrucht van het geloof. En dat zegt, dat woord zeggen. Ik heb je gevonden als een verlaten vrouw en als een bedroefde van geest. Toch ben je de huisvrouw van mijn jeugd. Een klein ogenblik heb ik je verlaten. Maar met eeuwige goedertierenrijk zal ik mij over je ontheffen. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn verbond zal niet wijken. Hé, hey, gij door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zo denk je te zijn, hè? Zo voel je het allemaal aan. Alles ligt door elkaar bij jou. Je kunt niks op een rijtje zetten. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Je hoeft er geen vinger meer in te verleggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal uw glasvenster kristallijn maken. Je hoort. Je haalt adem. Je zegt misschien met beving: geldt dat nou voor mij? Zo'n ongeluk. Kijk, daar mag hij nou uit verzekerd zijn. Uit die vrucht. Dat al ben je nog zo slechte gelovige. Dat je hoort toch bij het waarachtig geloof. Dat je behoort bij die hoop en die kudde van blinde, lamme, arme, zogende, barende. Die nogthans geleid worden door de grote herder Israël. Dan wandelen we naar de geest. Veroordelen onszelf dat we vleeselijk zijn. En hopen op zijn genade. Altijd. Meer dan de wachters op de morgen, op zijn onfeilbaar woord. Dan moet je nog een stukje uit de Bijbel kunnen lezen. Ja, toch is het waar. Op zijn onfeilbaar woord. Nou, oh ja, er staat nog een bij. En dat door onze godzalige landen onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Wat is dat? Godzalig betekent hier godvruchtig of godvredig. Kijk, je hebt een godzalige wandel, die is het woord godzaligheid niet waard. Dat is een hoogmoedige wandel. Dan gaat een mens als een godsdienstige Haman door het leven en hij roept, hij laat voor zich uitroepen: kniel, kniel. Want zou er iemand zijn in wie de koning meer een welbehaag hebt dan in mij? Dat zijn godsdienstige mannen. Die zetten alles uit hun eigen hand. Die zitten te regeren. Die zijn niet zoals anderen, dat zijn maar vijanden. En jij bent maar een onbekeerd mens, dus jij moet helemaal je mond houden, je mag niks zeggen. Je mag niks noemen. Kijk, dat roept terecht vijandschap op. Dat roept vijandschap op. En dat is te begrijpen ook. Dan mag je wel net doen alsof je zo'n makelaar bent van het geloof voor de Heere, maar dat is niet waar, hoor. Eigenlijk is het allemaal je eigen schuld. Je bent een makelaar van je eigen. En je zit je eigen nog hoogmoedig te verheffen omdat andere mensen je een keer de waarheid zeggen. Want dan zeg je: ja, maar die vijandschap. Kijk, als je op zo'n manier, als je denkt dat dat een godzalige wandel is, nou ja, dan kan ik mijn grootvader begrijpen, die zei: ik hoor allemaal zeggen, godzalige brakeling, godzalige die. En toen zei die: at die man nog, dronk die nog, ja, hij stond nog ook. Dat is dan nuchter. Dus dat wordt er niet mee te doen. Dat de mens daar over de wereld gaat, hè, praat, gewaad en daad. Geeft reuze wat mee te maken, hoor. Stem me direct toe, daar gaat het niet om. Maar op een andere manier, als dat wij dat bedoelen. Een bekje op. Een zwart dingetje voor. Nou ja. En die man is zo, hij zit in verzekeringen, hij pakt dit niet aan en oh, hij zal. Dat is de godzaligheid in het vlees. Dat is nou vleeselijke heiligmaking. Dat gruwelijke monster. Omdat het in principe blijft een wandel naar het vlees. Maar met een ander kleurtje. Weet je wat nou een godzalige wandel is waar een ander jaloers over wordt? Op kan worden. Zeg, Pip. Als je nou bij een zondaar komt, hè. En je merkt iets van die innerlijke blijdschap. En die hartelijke broederschap. En dat hij zegt, oh, wat is de Heere goed voor zo'n mens. Kijk nou toch eens aan. Wat is de Heere goed voor zo'n ellendeling. Alles. En voor jou ook, joh. Denk je er wel eens. Wat is dat voor een eigenaardige man? Nee. Of vrouw. Wat is dat? Wat heeft die kerel? En als iedereen benauwd wordt, dan kun je ook soms hebben. En dat de Heer jou geeft, hij er doorheen mag kijken. Nee, dus jongens, maak ze maar niet ongerust. Nee, nee. God de Heer regeert. Hij is de baas. Hij zal zeker zijn raad uitvoeren. Het is iets van het merken. Niet dat je foutloos bent. Dat zijn we niet in onszelf. Maar iets merken van de vrijmaking. Van de liefde die de vrees naar de achtergrond dringt. Toen Paulus daar stond en die zei, mannen, er is een engel bij me geweest en die heeft gezegd, we komen allemaal goed aan land. Maar, je mag het schip niet verlaten. En ik stel voor dat we eerst een boterham eten. Hè? Eten? Hier in deze beroerde omstandigheden? Het schip stampte en slingerde erop los, ze waren aan wind en stormen overgeleverd. Eten? Ja, dat hebben we allemaal nodig. Kom, ik zal wel danken, ik zal wel bidden. En hij bad in alle tegenwoordigheid. Daar is jaloers op zijn. Maar jaloers op zijn. Kleine kinderen die zo één keer het hart van de zaak kunnen raken. Zeggen, ja, maar de Heer Jezus kan het wel. Ja, kind. Dat is waar. Dat is waar. Ik ben jaloers op je. Op die kleine kinderen soms. Jaloers. Als ze nog zo klein zijn. Dat kinderlijk geloof, dat kinderlijk vertrouwen. Ja, kijk, daar kan wel eens wat van uitgaan. Daar kan wel eens, heb ik wel eens meegemaakt, dat ze zeggen, wat is dat nou, joh? Wat is dat nou? Wat heb je nou? Wat? Ze zeggen, ja, jongens, ik heb niks. Ik heb niks. Ja, nee, dat is onzin, jij hebt wel wat. Je hebt zeker niet nooit wat gedaan. Oh ja, ik heb veel. Ik heb tegen u altijd weer misdreven. Maar de Heere vergeeft. En de Heere die houdt me vast. En ik geloof zeker dat hij me eeuwig geluk beoogt. Die Heere. Daar kan wel vanuit gaan. Ziet hoe lief zelfs kan er hebben. Maar niet die aardelijke godsdienstigheid. Ik denk dat de kerk in het verleden en in het heden vaak een drempel heeft opgericht door een bepaalde soort van godzaligheid. En nog wel, waardoor heel veel mensen niet in de kerk durven te komen. Want, zeggen ze, oh, het begint gelijk al met dit, met dat, met kleren, met dit, en zus en zo. Nou, daar horen wij niet. Die godzaligheid is het niet. Het is die godzaligheid. Die wordt gij, Heere, met bezing. Recht kinderlijk gevreesd. Kunnen die dan niet zalig worden die altijd maar doorgaan met hun ondankbaar leven? Nee, status. Dat vind ik misschien hard. Ik zeg, jongen, ja. Ik heb er ook wel mee gezeten hoor. Er is voor mij helemaal niks vreemds bij. Je moet niet gauw denken. Ik ben blij dat niemand weet wat ik denk, want ik kan het leven met voortdoen. Je zegt, ja, ik ben ook jongen, jongen. Dan moet je op één ding goed rekenen. Weet je wat hier bedoeld wordt? Hier wordt de mens bedoeld die niet in de Heer Jezus gelooft. Hoe godzalig dat hij ook is, en die toch doorgaat. Voortvaren staat. Dat wil zeggen, komt er nu altijd, er is niemand die hem tot de orde roept. Blijkbaar Er is niemand die zegt, hé, Satan, ga eens achter mij. Er is niemand die zegt, jongens, bedaren, bedaren. Je weet niet van hoe danig een geest je bent. Wou je daar al die mensen even door het vuur laten vergaan? Denk eens wie je zelf bent. Er is niemand. Daarom is dat voortvaren in het kwaad min of meer een bewijs dat de Heer Jezus er niet bij is. Dat hij er nooit bij is. Dat je niet in hem gelooft. Dat je hem nog niet kent. Kan veranderen. Want dat voortvaren, dat kan het op een gegeven moment ophouden. Dat de Heer zegt, Saul, Saul, wat vervolg gij mij, het is uw hart gegrensd tegen de prikkels te slaan. Dan is dat geloof. Dat betekent het. Die zegt dat hij geen zonde heeft, die bedriegt zichzelf. In hem is de waarheid niet. Maar die zonde, die is een dienstrecht van de zonde. Dat wil zeggen, die continu vastzit in de lijn buiten de Heer Jezus Christus. In de lijn van de duivel. Die kan het koninkrijk niet ingaan. Zo hoeven geslagen harten hier niet bedroefd te worden. Dat mag toch wel, je mag wel niet bedroefd zijn. Maar ik bedoel, ik zou niet om mijn geweten durven te nemen. Dat je de bedroefde kerk uit gaat. Omdat je zegt, man, dat lijstje wat daarvoor gelezen is. En in het avondmaalformulier is dat nog een grotere lijst. Kan ik hier wel een kruisje zetten en daar wel. Ah. Nee. Daar moet je niet je aan overgeven. Niet in de zonde blijven liggen. Waarom niet? Omdat je zo christelijk bent? Nee, omdat je tegen de Heere mag zeggen, lieve Heere, u hebt me gedoopt. Zou u nou alsjeblieft wat voor me willen zorgen? Alsjeblieft, doe het toch, Heere. Ik durf gewoon niet op pad te gaan vandaag. Want ik ben benauwd dat er wat gebeurt. Doe alsjeblieft, help me trouwe Heer. Kijk, dat de weg. Dan ben je niet aan het voortvaren naar de verkeerde kant. Maar dan zing ik graag op uw spoor mijn wankelende gangen. Amen.